Mijn naam is Botte Jellema. Jouw naam is Ipe Driessen.
Wij zijn van De Eeuw van de Amateur.
De Eeuw van de Amateur is een podcast die gaat over...
alles. Het is een podcast over levenskwesties die je niet kunt googlen. Een soort licht neurotische blik op het leven.
Het is een podcast met humor.
Jezus.
Kijk, een grapje.
Die vragen durft te stellen en die je ook onbeantwoord durft te laten.
Mooi. Met een regenboogvlagje.
Dat noem je queer, Botte. Dat regenboogvlagje, dat klinkt echt als een soort... ik bedoel, iedereen is welkom. Kom ons luisteren. Sorry. In je favoriete podcast-app.
Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze podcast krijg je twee verhalen van onze verhalen carousel. Die heeft de afgelopen 12 weken gedraaid en elke zondagavond kon je daar met een andere groep mensen samen verhalen vertellen of beluisteren. Dat was heel tof om te doen. Wat je nu hoort in deze podcast zijn twee verhalen die alle twee over wraak gaan. Straks krijg je een regelrecht detectieve verhaal van Evert, die is op zoek naar een fluxe dief. Maar eerst gaan we luisteren naar Patrice. Het is een verhaal over zoete wraak. Maar dat komt ervan als je slecht behandeld wordt, niet?
Ik ga je nu enkele jaren terug, mensen die mij nogal horen vertellen hebben, weten dat ik midden de jaren 80 stempelde en vrijwilligers werd en zo. En het was ook in die periode. En ik werd toen als vrijwilliger in een buurtcentrum en daar kwam Willy. En dat was een oudere man die nog werkte als zelfstandige. En hij zei tegen mij, een vriendin van mij, van hem, die hun poetsvrouw die hebben nu laten zitten van de ene dag op de andere. En zie je, dan is het 2 dagen ingeschreven. Ik dacht, oh ja, 2 dagen ingeschreven, hè, voor de RVA, dat klonk al goed. En ik zeg, oh, maar dat is goed, en geef mij het adres, dus ik ga daar naartoe. En dat bleek een pelsenwinkel te zijn. Dus met pelsenjassen, pelsenmutsen, pelsenmoffen. Ik had zo even wel iets van, wil ik dat eigenlijk hier wel doen, maar wat? Hè, ik had dat nu beloofd, dus ik ga er binnen. En die mevrouw die zegt, ja, zegt ze, oké, wordt 2 dagen ingeschreven, de eerste maand niet. Want we willen eerst zien of je goed poetst. En, heel belangrijk, je mag nooit eten meebrengen. Want mijn man, dat is een islamiet. En hier het enige eten waar binnen mag komen, is halal. Dus daar kon ik eigenlijk wel enigszins mee leven. Waren het niet dat, dat werk wel zeer zwaar was. Hè? Dat was een pelsenatelier, dat geeft enorm veel haar. Dat is precies of er 300 langharige katten rondlopen de hele tijd. Ik moest dan ook altijd als opzij slepen. Allee, dat was echt zwaar werk. En ik kreeg smiddags 2 witte boterhammen met confituur. Dus ik had eigenlijk wel ferme honger de hele tijd. En vooral, ik moest natuurlijk de keuken ook soms poetsen. En ik had al eens in de frigo gekeken en er zat vol met eten, met van alle lekkere dingen, die ook niet allemaal halal waren. Dus dat vond ik al heel mysterieus, maar daar kon ik ook nog allemaal mee leven. Maar wat ik moeilijk mee kon leven, was hoe dat ik behandeld werd. Dat was echt zo, gelijk de 19e eeuwse dienstmaagd. Ik moest bijvoorbeeld heel de personeel samen, die aten, die kregen ook allemaal 2 boterhammen met confituur. Er was geen verschil tussen. Maar ik moest dan elke keer opspringen om iemand drinken te geven. En als iedereen nog lekker napraten, was ja, ons schatje gaat dan afwas al doen, zeker. En dat werkte vreed op mijn system. Dat was een zware aanval op mijn ego ook, hè. Tweede, s'avonds mijn geld, dat moest ik elke keer vragen. En dan was ze ook altijd, oh schat, ik heb nu geen tijd. Sorry, maar kom morgen terug. En dan had ze ook het geld niet. Dus ze was ook een hele cinema altijd. En derde was, die man lag heel de dag in bed. Nu, op zich allemaal niet erg, maar ik moest dan kuisen terwijl hij in bed lag. Ik moest dan al hun lingerie en weet ik niet wat er allemaal lag, of oprapen. Ik moest in zijn vals gebied kuisen. En ik moest zijn sloever ook klaarleggen dat hem er direct in kon als hem dan toch eens naar beneden ging achter thee of thee of naar het wc. En die deed ook mega degenererend de hele tijd. En die lag er de Koran aan te lezen. En Ja, dan was ik nog aan het denken van, kom, de godvruchtige mensen die dan daar in zijn bed de Koran zitten lezen. Maar op een bepaald moment is hij er even niet om naar het wc of zo. En ik wil met een plumeau boven op de kleerkast rap kuisen en er vallen boeken af. En dat is allemaal hoorseksboeken. Nu, dat was voor mij zo... Allee, die seksboeken was dan nog niet, maar die lemmer bij mij, dat liep al goed vol. En ik dacht echt dan, ik ga hier niet lang blijven. En ik was zo aan het denken, ja, wat moet ik doen? Want die mensen in de steek laten. Hè, en... Maar dan kwam een deus ex machina in de vorm, je kent dat zo, wat ze vroeger deden in de Griekse tragedies. En zo in één keer, die komt die alles oplost. En dat was de vorige poetsvrouw. Die komt er op een morgen binnen en die wil terugkomen. En ja, er komt een hele discussie. Ja, Patrice is beter en die komt ook altijd en die komt ook altijd. En die poetsvrouw die maakt er een scène. Allee, ik kan het niet nadoen, hè. In de beste Griekse tragedies zijn er zo nog geen scènes geweest. En die madame die laat zich vermurwen en die zegt, oké, je mag vandaag blijven. Vandaag moeten we met twee kuisen en dan ga ik eens nadenken wat ik ga doen. En vanavond gaat het weten. En ik wist niet goed wat ik ervan moest denken. Smiddags het voordeel was waar we met twee schatjes om af te wassen. En zegt die poetsvrouw zo tegen mij van, heb jij nu geen schrik dat ik u ga verraden bij een dop? Nu dat ik weet dat jij hier in het zwart kuist? En ja, een goede verstander heeft maar één woord nodig. Ik dacht, ik mag hier niet meer komen. Dat is hier de laatste keer. En ik wil dat s'avonds ook tegen die mevrouw zeggen. En dan zegt die, als ik mijn geld moet gaan vragen. En deze keer staat ze in de winkel en zegt ze, je hebt je geld al gepakt. Het is 500 frank uit de kassa. En je moet niet meer komen. Dus dat had zich eigenlijk zelf opgelost. En ik ging naar huis met zo'n gevoel tussen opluchting en vroete colère. Allee, ja, echt. Nu, ik vertel dat ook tegen Willy, die zit er ver mee in, die mens. Enfin, de maanden gaan voorbij en Willy zit weer in het buurtcentrum en met hetzelfde verhaal. Ja, die mensen, hun poetsvrouw is weg. En ze vragen of dat jij wilt terugkomen. Want die 500 frank, dat was natuurlijk een vergissing, ze hadden zich misteld. Allee, ik ken natuurlijk, nee. Ja, ja, maar echt, en ik kan zien dat geld in een envelop zit, dat je niet meer moet terugkomen en dat er geld zit voor een broodje. En ik zeg, ja, maar ja, en die amander, die daar, ja, maar nee, je moet dan in het weekend, je kunt zondags of maandags gaan, dan zijn ze dicht, dan zijn ze naar de zee altijd. En dan kun je gaan kuisen. Ik zeg, ja, wel, Willy, ik ga het ene keer doen, omdat jij het zei, hè, maar ik ga eens nadenken of ik het wil doen. En kom in die pelsenwinkel binnen en ik weet al direct dat ik niet meer moet nadenken dat dat eigenlijk een stomme tijd geweest is. Ik ben nog altijd razend. Dus ik begin die winkel te kuisen, ik zie die kassa zo in mijn ooghoeken staan. Ik denk, ik ga nu een keer recht stelen. Ik doe die kassa open, ik haal er allemaal die rolletjes uit van klein geld. En ik steek dat niet op mijn chacoche, maar ik steek dat in de jassen van de pelsen, in de tassen van de pelsen jassen daar, in die winkel. En allez, ik vond dat eigenlijk al zo goed, ik denk, dan moeten ze er nou zoeken. Haha, dan gaan die denken dat ik nu echt gestolen heb. Hè. En dan ga ik naar de gang, en dan was nu zo bij me dan de keuken, de frigo. Ah, dan kreeg ik weer stoom met mijn oren. Ik denk in mijn eigen, ik ga er iets uit eten. En dan komt er zo'n black devil in mij en ik denk, ik ga niet iets eten, ik ga gewoon alles opeten. Alles wat ik hier lust, eet ik op. Dan weten die in één keer dat ik dat gezien heb, dat hier wel zeker eten in die frigo zit en dat er hier ook alcohol in zit. En dat was gelukkig maar één fles champagne, maar die heb ik dus ook opgedronken. Een hele keer natuurlijk, dan kon ik niet meer kuisen, maar eigenlijk afgetrokken en dan meegepakt overal wat ik poetste. En dan boven voor de hand liggend die Koran bovenop de kast en die seksboekjes op de nachttafel. En dan heb ik één seksboekje mee naar beneden genomen. Pas op, ik had heel goed gekuist en heb ik dat in de vitrine gelegd. Op de meest gore bladzijde die erop stond. Ik had er goed naar gekeken. En dat ik in de vitrine. En ik dacht, hé. Dus ik moest dan die sleutel gaan terugbrengen bij Willy. En ik was eigenlijk zo moe maar voldaan. Dat men een keer goed gevroken had. En nu doet Willy die deur open en ik geef die sleutel. Hè, en die neemt mijn hand met die sleutel en die doet dat tegen zijn hart. En die begint mij een ode af te steken over mijn eerlijkheid en mijn betrouwbaarheid en mijn rechtschapenheid. En hoe meer dat hij praat, hoe mottiger dat ik mijn eigen natuurlijk begin te voelen. En hoe fantastisch dat hij dat vindt dat ik dat gedaan heb. Want die mens, die vrouw, die had hem zo gesteund als zijn vrouw gestorven was. En ik zat hier zo echt zo, ja, sorry, ik kon het niet zeggen, want je wist niet dat ik iets gedaan had natuurlijk, maar had ik toen een tijd kunnen terugdraaien, ik had dat gewoon echt gedaan. En ik heb de Willy niet meer onder oren durven komen, ik ben dus woensdag als hem kwam, dat was zijn vrije dag, niet meer naar het buurtcentrum gegaan. En vooral ook, die pelsenwinkel, ja, dat was vlak bij mij. Ik moest er eigenlijk altijd langs, rond het station te gaan en naar het centrum. Dat was alleen vlak bij mij, dat was in de straat waar ik altijd langs moest. En nu moest ik, zolang dat ik er woonde, elke keer een mega omweg doen, maar ik durfde natuurlijk ook niet meer voorbij die pelsenwinkel. Dus ik dacht dan uiteindelijk, wie heb ik nu eigenlijk gestraft? Hè? Heb ik die mensen gestraft of heb ik mijn eigen gestraft? Voilà, dat was het verhaal.
Goed, mijn verhaal is een verhaal van 20 jaar geleden. Ik ben dan ongeveer 18 jaar oud. En er was nog geen euro. Ik weet het nog heel goed dat er nog wel Belgische frank werd betaald. Want op een goede dag ging mijn moeder naar de bank om daar de rente te gaan ophalen van een paar spaarrekeningen waarschijnlijk. En dat was 10.000 frank. 10.000 Belgische frank. Voor de Nederlanders, dat is ongeveer 250 euro. Die dag gaat mijn moeder dus met de fiets op pad naar de bank. Zij gaat het geld aan ophalen. En ze maakt van de gelegenheid gebruik om ook nog naar een paar andere winkels te gaan in het dorp. Nu, bij de eerstvolgende winkel aangekomen, merkt zij dat haar fietstas niet meer op haar fiets hangt. Dus die moet onderweg ergens verloren zijn geraakt of ervan gevallen. Zij keert op haar stappen terug om die fietstas te gaan zoeken. Maar ze vindt die nergens. En ze vindt dat vreemd, want ja, ons dorp is niet zo groot en die weg tussen de bank en de winkel, die was zo lang niet, dus ze vindt hem maar niet. Dus ze raakt al wel in paniek. Maar op dat moment komt zuster Ida, de nog enige overblijvende non in het klooster. Het klooster dat uitkijkt op het marktplein van het dorp. Zij komt naar buiten en zij vraagt, mevrouw, zoekt iets. En mijn moeder doet dat verhaal en die non, zuster Ida, zij wijst naar het marktplein en zij zegt van, kijk, ze wijst naar een auto. En ze zegt van, kijk, daarnet was er een meneer waarvan ik denk dat hij iets in zijn koffer gestoken heeft. Dus mijn moeder gaat naar het marktplein en die man staat er nog aan zijn wagen. Ze spreekt hem aan en zij vraagt, ja meneer, mag ik eens in uw koffer kijken? En hij weigert dat. En hij zegt dat hij geen tijd heeft, dat hij nog boodschappen moet doen en dat hij zijn zoon nog moet gaan ophalen, de sport al. En hij verdwijnt, hij rijdt weg. Dus ja, mijn ma is in paniek en ze denkt van, ja, dat was die man die waarschijnlijk mijn tas gevonden heeft met dat geld in. Mijn moeder komt thuis en daar treft ze mij dus, onder andere. Zij doet opnieuw haar verhaal. En zij vertelt ook dus dat die man nog zijn zoon moet gaan ophalen aan de sporthal. Dus ik dacht, ik ga naar de sporthal. Dus ik ga naar de sporthal. En ik zie daar een klein manneke wachten op zijn vader. En dat manneke, ja, die was zelf al een beetje ongerust waarschijnlijk. Want dat manneke dacht dat zijn vader na de sportles hem zou kunnen ophalen. Maar die was dat dus nog niet. Maar ik kwam daar wel in de plaats en ik, ja, wacht even, ik ga naast dat manneke staan. En dan zeg ik iets tegen dat manneke waarvan ik nu eigenlijk wel besef dat helemaal pedagogisch niet verantwoord is. Ik zeg aan dat manneke, wacht, ik heb je vader hier. En dat manneke knikt van, ja. En ik zeg, uw papa is een dief. Maar goed, op dat moment komt die vader dus opgereden met zijn auto. Manneke stapt in. En ik, heel ostentatief, begin alles te noteren. Het merk van die auto, het kleur, nummerplaat. Waarop die vent natuurlijk tegen mij, ah wel, is er iets? Ik zeg, ja, er is iets. Je gaat zo biedt wel merken wat het er is. Waarop dat hij ook weer wegrijdt. En ik ga naar huis, waar ik dus opnieuw mijn ouders tref. Wij beslissen om politie te bellen. Politie komt erbij en uiteraard kan ik die gegevens geven die ik genoteerd heb van zijn plak en zo. Nu, een paar uur later komt de politie bij ons thuis terug met een foto, een mugshot. En die laten mij dat zien. En ik zeg dus, en ze doen dat ook aan mijn moeder, want die heeft die vent ook gezien. Is dat die man? En wij bevestigen dat. Ze waren bij hem thuis geweest. Uiteraard niks gevonden, niks in de koffer, niks in zijn huis. Maar ik zie op dat papier, op die foto van die man, ik zie dat zijn naam staat. Maar goed, die politie, ja, kan hij niks doen. Er zijn eigenlijk geen bewijzen. Dus die gaan weer weg. Diezelfde dag ga ik nog naar iets anders gaan doen in het dorp. Of dat is tussen de velden en de bossen naar het volgende dorp. Naar een grote winkel moest ik daar naartoe. Maar goed, wij dachten van, ja, hier stopt het verhaal. Want er zijn geen bewijzen en zo. Maar we hadden natuurlijk wel die naam. En dan is het maar een koud kunstje om links en rechts wat rond te vragen wie dat zou kunnen zijn of wie dat is. En zo blijkt dat die man, waarvan wij denken dat hij de dief is, dat iemand is die werkt als ingenieur in een groot bedrijf in het dorp. Dus die kerel die verdiende goed zijn boterham. Die had helemaal geen geld nodig, dus wij vonden dat zodanig onrechtvaardig dat wij zeiden van, we moeten toch iets doen. Mijn ma is een paar weken later naar die man thuis geweest, daar gaan aanbellen. Dat was ongeveer in het najaar, in december. En de vrouw van die man deed open en mijn moeder deed haar verhaal. En zij zegt gewoon van, kijk, geef mij gewoon dat geld terug en that's it. Maar die vrouw die zegt van, oh, maar je bent een marginaal wijf dat geld nodig heeft voor de feestdagen en zo. En ze gooit letterlijk de deur dicht. Dus op dat moment denken we echt van, ja, dit verhaal is ten einde, hier komt niks meer van. Maar dat bleef altijd maar in mijn hoofd spoken. Want ik vond dat zo erg onrechtvaardig, dat is een rijke man. Wij weten wie dat is, maar er is geen bewijs, dus ik wou wraak. Of toch op een of andere manier wou ik daar iets aan doen. En dat heeft geduurd tot ongeveer een jaar later dat ik mijn kans zag om wraak te nemen. Want het najaar van het jaar daarna, ik was toen leider van de Giro en we speelden manhunting, een nachtspel waarbij dat de leden eigenlijk 's nachts verschillende plaatsen in het dorp moeten gaan een stempel gaan verzamelen. Maar ondertussen worden zij achterna gezeten door de leiders, zowel met de auto, met de fiets, te voet, als op brommers. Ik had zelf geen brommerke op dat moment, maar ik had een booster geleend van een vriendin van mij, om dus aan dat nachtspel deel te nemen. Maar tijdens het nachtspel heb ik van de gelegenheid gebruik gemaakt om naar het volgende dorp te rijden, snel tussen het spel door, naar het huis van die man, want ondertussen wisten wij dus wie dat was en waar hij woonde. En ik heb daar, evil as I am, een papiertje in de bus gestoken. Met daarop gewoon in drukletters geschreven, weet je nog Benny, want dat was zijn naam, weet je nog Benny, een jaar geleden, puntje, puntje, puntje. En ik dacht van, wauw, nu, ja, ik heb hem hier bezig, ik heb hem te pakken. Die gaat hier meteen dat geld terug bezorgen aan ons. En ik ga je de held zijn van het verhaal. Een week later, niks gebeurt. Twee weken later, drie weken later, niks. Er gebeurt natuurlijk totaal niks. Tot eigenlijk nog eens een jaar later. Op een goede dag wordt er aangebeld. Mijn moeder doet open. En daar staan vier jagers. Effectief met katjoebotten, met een geweer. En ze hebben de fietstas van mijn moeder bij. Met daarin de portefeuille van mijn moeder, maar zonder het geld. Dus ze hadden dat gevonden tijdens een jacht, ergens tussen de velden en de bossen, tussen onze twee dorpen. En op dat moment had ik beseft van, heb ik wraak kunnen nemen? Ja. Heeft dit iets opgeleverd? Nee, totaal niet. Wat ik vooral geleerd heb, denk ik, is dat ik nooit meer stoute dingen zeg aan heel kleine jongetjes om hen bang te maken.
Dat was het relaas van Evert en dat van Patrice. We hebben net 12 edities van onze lockdown-variant van relaas achter de rug. En samen met het einde van de corona-lockdown hebben we ook beslist om er eventjes mee op te houden. 12 weken lang hebben we elke zondagavond korte verhalen tegen elkaar verteld, dat was online. En 12 weken op rij was Patrice een van die vertellers. Patrice die heeft mij in de afgelopen 12 weken alvast van twee dingen overtuigd. 1. Wat die al allemaal heeft meegemaakt, daar mogen ze voor mijn part een heel boek over schrijven. En 2. Ze is een geweldige verteller. En dat zag je ook aan de gezichten van iedereen die zat te luisteren op Zoom. Ik zag iemand bijvoorbeeld met een briefje met daarop de hashtag Team Patrice. En ik zag ook iemand die haar hoofd verstopte achter haar telefoon van spanning, omdat ze het niet meer kon houden. En ik zag vooral heel veel mensen lachen. Al dan niet met tuiten van tranen. Zo zeggen ze dat toch niet? Merci Patrice voor de 12 weken geweldige verhalen. En ik ben blij dat we er ook nog eentje kunnen delen in deze podcast. En ook bedankt aan Evert trouwens voor je verhaal over de vermeende diefstal. Evert heeft ook een ander relaas, dat vind je op onze website. En vreemd genoeg zit daar een patroon in, want ook dat gaat over diefstal. We zijn op zoek met het Relaas-team in denktanks, in marathonmeetings en in conclaven naar een oplossing om in tijden dat we niet meer lekker gezellig bij elkaar geschurkt mogen luisteren naar verhalen, om toch elke week een podcast te kunnen blijven maken. De verhalencarousel is zo'n oplossing. En die zullen we dan ook blijven herhalen. Maar daarnaast gaan we nu ook eens voorzichtig bij mensen op bezoek om verhalen te kunnen opnemen. Dus als je zelf een goed verhaal hebt, maar je ziet het niet volledig zitten om dat live voor een publiek te vertellen, geen probleem. Laat ons weten wat jouw verhaal is via onze website en wij nemen contact met jou op. Je wordt dan gecoacht door een van de Relaas-coaches en zo zorgen we ervoor dat het klinkt als een bel. Laat eens van je horen en wij helpen je vooruit. Relaas is er dankzij de financiële steun van de afdeling cultuur van de stad Gent en van de Vlaamse gemeenschap. Dankzij het Relaas-team dat opneemt, coacht, monteert en wat nog allemaal. En dankzij onze partners Pulp Deluxe, Chase, Den Hopzak, Huzet. En ik vergeet nog jullie, nee ik vergeet jullie niet, onze luisteraars. Wij willen graag weten wanneer en waar je naar onze verhalen luistert. Want jullie lijken zo ver af, zelfs in deze post-coronatijd. Hou je ons eventjes op de hoogte? Hè? Er mag een foto zijn op Instagram, een klein berichtje op Facebook, een mailtje. Het doet allemaal deugd. Zo kregen we deze week trouwens een berichtje van Rosemarie uit Nederland, die onze Vlaamse g, fantastisch vindt. En daarom luistert ze. Maar ze houdt vooral ook van de komische verhalen. En jullie?